Welkom bij Het Beste Voetje Voor, aflevering 2. Naast mij zit weer, zoals iedere week, want het is eigenlijk jouw podcast, hè?
Ja, eigenlijk wel, hè?
Ingrid Jansen van ProPhysic. Jij bent sportpodot... We hebben het daar net al over gehad. Is het nou een sportpodotherapeut of therapeut?
Ja... Dat ligt een beetje aan waar je in het land woont, denk ik, hoe je het uitspreekt. Ik keur allebei goed.
Goed, nou noem ik jou een sportpodotherapeut. Goed, van ProPhysic, jullie zitten in Eindhoven, Weert en Roosendaal. Nog kans om uit te breiden naar de rest van het land?
Ja, wie weet. Wie weet wat de toekomst brengt, hè?
Ja, dat is wel waar. In onze vorige aflevering hebben we het gehad over blessures, over de preventie van blessures. En toen hebben we het ook over gehad, laten we het de volgende aflevering eens gaan hebben over wandelblessures.
Ja.
Want wandelblessures, die zijn er echt genoeg.
Ja.
Ik ben zelf een fervent wandelaar. En ik kom toch af en toe dingetjes tegen. En ik ben zo'n eigenwijze drol, mag ik denk ik wel zeggen. Ik loop er gewoon doorheen. Komt wel weer goed.
Ja, wat heb je dan? Waar loop je doorheen?
Soms begin ik scheenbeen pijntjes te krijgen. En een half uur is het er weer over. En ik denk dan, ja, het is gewoon even warm worden. Dit is zeg maar mijn vorm van opwarmen. Vanmorgen had ik last van een hamstring. Loop ik gewoon door.
En is dat dan één keer? Of heb je dat dan dat iedere keer...
Nee, daarom. Kijk, en dat is het. Het is iedere keer weer wat anders. En ik wijd het dan weer aan... Stukje lopen, in de auto zitten, een verkeerde houding. Voor mij is dat een overgewicht. Dat komt er allemaal bij kijken. En ik denk, ja, als het dan vaker voorkomt... dat ik echt denk, nou ja, dit begint nu al structureel een probleem te worden... dan zou ik wel... goed, dan kom ik naar jou, dan weet je te vinden. info@provisic.nl was het, hè?
Ja, zeker.
Maar ik ben zo iemand, ik loop door...
Ja, er zijn er veel hoor, die helaas dan doorlopen. En als het een keer een pijntje is wat je aangeeft... hoeft ook niet bij ieder pijntje meteen bij mij op de stoep te staan... om het zomaar te zeggen.
Ja.
Maar als je echt merkt van... hey, ik heb dat toch met grote regelmaat... eenzelfde blessure, die scheenbenen, die spreiden toch wel vaak op.
Ja.
Ja, dan zou het jammer zijn om een pijn door te blijven lopen... en misschien minder te gaan lopen zelfs, hè?
Ja. Ja, want met wandelen, wat ik ook heb gemerkt... is dat je tijdens het wandelen heb ik heel vaak geen last van. Maar het komt daarna.
Ja.
Die krijg je, dat mannetje met de beruchte hamertje.
Ja, ja, dat hoor je veel, hè, bij sporters. Mensen zijn dan zo vaak bezig met... Hè, ik weet dat je toevallig een paar mooie wandelingen hebt gemaakt, ook recent. Dan zit je in een mooie omgeving en je bent bezig. En dan ben je er totaal niet mee bezig dat je pijn hebt. Dan is er ook adrenaline vaak in het lichaam. Zeker als je ook nog wat intensiever sport. Ja, totdat je gaat zitten en dan zegt het lichaam, maar nu ik. Ja. En die eist dan echt letterlijk alle aandacht eventjes op. Ja. En dat is wel natuurlijk een... Ja, een duidelijk signaalgever van... hé, er gebeurt wel iets wat toch niet helemaal oké was.
Ja, kun jij... ik ga ondertussen even een kopje thee halen. Kun jij aangeven wat voor blessures... de meest voorkomende blessures zijn voor wandelaars?
Ja, zeker. Wat we heel veel zien is natuurlijk gewoon echt heel simpel... de blaren, de eeltvorming die ontstaan... likdorens, blauwe teennagels. En want iedereen denkt al van ja, goh, dat wandelen is allemaal heel simpel. Ik doe een paar schoenen aan en ik begin.
Ja.
Maar ja, dat is eigenlijk niet zo. Zeker nu je ook steeds meer die lange afstanden ziet lopen. Hè? Die lange afstandspaden, het Pieterpad, ik noem maar even wat. Dat mensen meer dan 15 kilometer op een dag lopen. Ja, dan is dat toch echt wel een serieuze inspanning. Dan is het niet meer een blokje om.
Dankjewel corona.
Ja, nou corona heeft wel gezorgd dat in het coronajaar was wandelen de nummer 1 sport in Nederland. Hè?
Ja.
Waar het normaal toch een tweede plaats inneemt voor het aantal sporten. Dus dat is toch wel een serieus aantal beoefenaars. Ja, je kan je voorstellen dat met het lopen je heel veel druk op die voorvoet hebt. En dat zijn ook wel de plekken waar dan grote pijnklachten kunnen ontstaan. Een beetje doofheid in de tenen, maar ook brandende gevoel onder die voorvoeten. Enkelverzwikkingen, loop maar eens een keer door het bos heen. Ja, en zeker als je wat vermoeid begint te raken. Dat boomstronkje zie je dan niet altijd even goed liggen.
Nee, dat klopt. Ik denk dat de meeste mensen begonnen zijn met de standaard schoenen die ze nog in de kast hebben liggen. Soms 5 jaar oud, 10 jaar oud. Nou, trek nog wel even schoentjes aan. En dan merken ze toch dat het wat strammer wordt. In de vorige aflevering hebben we het ook over gehad over de juiste schoenen, juiste schoeisel. Verstandig is om dan naar een erkende winkel te gaan die jouw schoenen echt goed aanmeten. Maar als we dan toch een blessure hebben. Hè? We hadden het net over blauwe teennagels. Ja, ik denk dat iedereen die wel een keer heeft gehad.
Ja, en nogmaals een keer van ik heb een lange afstand moeten wandelen in één keer op vakantie. Schoenen die misschien iets niet helemaal lekker gezeten hebben. Ook niet meteen om iets heel druk over te maken. Maar als het iets is wat vaker voorkomt. Ja. Dan kan het zijn dat je schoen niet goed past.
Ja.
En bij wandelen heb je ook, en dat weet niet iedereen, er zijn ook gewoon 4 categorieën wandelschoenen te verkrijgen.
Ja.
En je hebt hoge en lage, maar ook nog de zogenaamde AA, B-schoenen, BC en zelfs de D-schoenen.
Kun je in het kort uitleggen wat dat inhoudt?
Jazeker. Nou, eigenlijk is het een soort als bij veiligheidsschoenen. Hè. Hoe zwaarder de schoen, dus hoe meer naar de B, C en D gaat, hoe meer de veiligheid van jouw voet. En dan hebben we het over veiligheid dat je geen rotsen door je schoenen heen trapt. Mm-hmm. Of dat je verzwikt. Hoe steviger dat gaat worden. Dat betekent dat je loopcomfort dus minder wordt vaak.
Ja.
Omdat als jij in de bergen bent en over de rotsen wandelt. Ja, en je zou daar iets door je schoen heen krijgen of je enkel verzwikken. Ja, zie nog maar eens terug te komen in de bewoonde wereld. Mm-hmm. Dus dan is het veel belangrijker dat het heel blijft als dat het heel comfortabel loopt.
Ja, dus eigenlijk conclusie is dat de A-schoen is een simpele wandelschoen.
De lichtste.
De lichtste.
Meer demping, lekker comfortabel.
Ja, met een vrij flexibele zool.
Ja.
Dan ga je al naar de AB-schoen.
Ja.
En dat is voor de stevige wandelingen.
Ja, ook nog gewoon lekker Nederlands terrein. Allemaal nog lekker vlak.
Ja.
Die heb je vaak een hoog of laag model. En dan ga je echt naar de B, BC.
Ja.
Ja, dan ga je echt wel naar schoenen waar je mee in Oostenrijk gaat lopen, zeg maar.
Ja, precies. Tot de uiterste categorie, en dat is de D-schoen.
Ja.
En dat is de bergschoen.
Dat is echt de bergschoen waar je ook van die ijzeren bestijgbeugels onder kan zetten als je in ijsgebieden loopt om grip te houden.
Ja. Ja.
Dus die hebben we hier in Nederland nog helemaal niet nodig.
Nee. Nou, ik ben toevallig 2 weken geleden ben ik naar Wales geweest. En ik heb daar een foute keus gemaakt in schoenen. Want het terrein was niet heel erg bergachtig. Heuvelachtig. Maar toch had ik het gevoel dat ik een verkeerde schoen genomen had. Ik had een B-schoen. En ik had toch mijn bergschoenen moeten pakken. Want ja, je enkels gaan dan toch alle kanten gaan dan op. En het is toch net even dat extra stukje stevigheid. En dat is een beetje stommiteit van ontstaan. Maar wat ik daarmee wil aangeven is dat het ontzettend belangrijk is om de juiste schoenen te gebruiken.
Ja.
Sokken.
Een sok is natuurlijk ook belangrijk. En nou, als we nog even terug gaan even naar de schoen, dan is ook het veteren van de schoen niet onbelangrijk.
Oh ja?
Jazeker. Want er zijn ook heel veel mensen die drukplekken op de wreef eigenlijk een beetje krijgen. En dat is vaak als je wat langer loopt of in de warmte loopt en die voet zet op.
Ja.
Dan kruis je die veters altijd heel mooi op die wreef.
Ja.
En dat zijn vaak ook puntjes waar dan toch een irritatie
ontstaat.
En met een anders inveteren kan je ook al heel veel problemen voorkomen. Dus,
ik denk dat dat een hele goede tip is. Want ik denk dat heel weinig mensen echt op een andere manier strikken.
Ja.
Of in rijgen.
Dat is eigenlijk heel makkelijk. Hè? Als je ze al parallel doet en elkaar niet meer kruisen of bij een drukplekje misschien een keer een gaatje overslaan zelfs.
Oh, oké. Okay.
Dan kan je hem toch mooi bij de enkel stevig houden dat je niet gaat glijden in die schoen. Maar we hebben inmiddels een koekoeksklok die op de achtergrond meedoet. Dus dat is een hele belangrijke. Maar ja, dat aansluitend is natuurlijk een goede schoen. En een goede schoen moet wel wat wandelen. Toch zeker wel 1,5 centimeter langer zijn dan de voet die belast is. Hè? Dat vergeten mensen ook wel eens vaak. Zeker als je echt serieus gaat wandelen, dan is die schoen wat groter dan een gewone dagelijkse schoen.
Ja. Dus ik noem wat, ik heb maat 45. Als ik nou zou gaan wandelen, dan neem ik...
Dan kan het zijn dat je daar misschien wel een 45,5 of een 46 uitkomt. Dus dat is even goed om daarna te kijken. Want je kan je voorstellen als je voet gaat opzetten, dat dan die tenen in de knel kunnen komen en dat er dan drukplek is en blauwe nagels kunnen ontstaan. Dus dat is al een hele belangrijke. Nou ja, sokken geef je ook al aan, daar kan je ontzettend veel mee doen.
Mm-hmm.
Er zijn heel veel sokken tegenwoordig die speciaal voor dat wandelen zijn gemaakt, waar je die extra polstering onder die voorvoet ook krijgt.
Ja.
Het extra steun, want dat is echt wel een van de veel voorkomende plekken waar wat overbelastingen makkelijk ontstaan. Dat je daar eigenlijk net een extra wrijving hebt, dat die huid niet gaat wrijven en blaren gaat vormen, maar dat er eigenlijk die wrijving in de sok zelf...
Maar sokken zijn toch gewoon sokken?
Ja, dat zou je zeggen. Maar daar kan je dus wel echt wat met extra polstering en ook de materialen. Hè? De katoenen sokken van vroeger, wij zijn nog opgegroeid van dat je goed katoenen sokken aan moest.
Ja,
dat zou ik niet doen, want katoenen heeft als voordeel dat het vocht heel goed opneemt.
Mm-hmm.
Maar houdt het ook heel goed vast. Nou, wat heb je dan? Dan heb je een lekkere vochtige sok. En daarmee de voet in zo'n schoen. Nou, dat gaat broeien, die huid wordt week.
Ja.
Tegenwoordig zie je veel van die materialen, die dry fit materialen, die je ook in die sportleren ziet.
Ja.
Die eigenlijk dat vocht zoveel mogelijk snel mogelijk van die huid afvoeren. Nou, je kan je voorstellen dat dat voor de huid ja, de huidbeschadigingen, iltvorming, blaarvorming. En dat je daar echt wel veel mee kan voorkomen.
Ook daar, net als bij de schoenen, laat je gewoon even goed adviseren, ja, over schoenen en sokken.
Ja, de gespecialiseerde zaken hebben eigenlijk allemaal wat dat types, okay, ja, sokken in het assortiment zitten.
Ja. Ja, en wat je net ook aangaf, huidproblemen is gewoon heel vervelend. Hè? Dus blaren is gewoon vervelend. Ik denk dat de meeste mensen wel weten hoe ze een blaar moeten behandelen. Maar hoe zit dat dan met eeltpitten of extreme vorm van eeltvorming?
Ja, nou, het begint ook nog. Je kan zelfs op die huid ook nog wat doen als je gaat wandelen.
Ja.
Die kan je ook nog beschermen met een anti-schaaf crème. Dus dat is, als de huid nog heel is, dan leg je er eigenlijk een soort waslaagje overheen.
Ja.
Om te zorgen dat je daar ook die wrijving weer wat afhaalt.
Okay.
Dat zie je ook veel bij de triatleten die dat onder de oksel of tussen de benen. Ja, waar, ja, de schaafplekken, ja, ja. Hardlopers gebruiken het veel. Maar ook voor die voeten en voor de wandelschoen is dat wel een hele goede aanrader nog. Niet tussen de tenen, want dan gaat het allemaal smet en gaat het daar stuk,
ja,
de huid. Ja, mocht je dan onverhoopt toch een blaar of eeltvorming, je vroeg eeltvorming inderdaad gaan krijgen. Ja, dan zou ik er altijd even mee naar een medisch pedicure gaan om dat, mm-hmm, even te laten behandelen. En te kijken of er mogelijk meer nodig is. Hij of zij kunnen dat gewoon prima weghalen. En ja, is het er een druk probleem, dan zullen ze toch het advies geven om daar meer aan te doen. En dan kom je bij ons terecht.
Maar ik bedoel, eeltvorming is toch goed voor je voet?
Eeltvorming wel, maar de likdoornvorm waar je het net over had, vind ik dan weer een maatje te ver.
En de likdoorn hoort in de vorm van de eelt. Hoort bij de familie van de eelt? Hoe moet ik dat zien?
Eigenlijk, kijk, inderdaad, als je meer gaat lopen, hetzelfde als dat je met in één keer met een schop aan het werken gaat, dan krijg je een verharding van die huid. Hè. Die, mm-hmm, huid gaat zich beschermen om ook die druk en die wrijving aan te kunnen. Dus die gaat verharden door eelt. Loop jij veel, zal je ook wat eeltvorming krijgen.
Ja.
Prima. Totdat het te veel wordt. Want dan kan het eelt weer gaan schuiven ten opzichte van de onderhuid. Maar daardoor je weer blaren kan krijgen. Of je gaat het eelt naar binnen toe lopen als er echt een piekdrukje zit.
Mm-hmm.
Dan krijg je die likdoorn waar je het over had.
Ah, okay.
Dus eigenlijk naar binnen gelopen eelt is dat eigenlijk.
Ja, ja, ja.
Door een meestal te hoge druk die daar lokaal zit.
En dat kun je dus ook voorkomen?
Ja, als daar inderdaad een te hoge druk zit, ja, dan is het wel zaak om die weg te halen. Anders blijf je terugkerend, ja, probleem krijgen.
Ja, want ik hoor wel veel mensen. Ja, ik loop altijd blaren of ik... Ik loop altijd wel een likdoorn. Ik heb altijd last van likdoorn. Maar dat is dus gewoon te voorkomen. Het is dus bijvoorbeeld aan schoeizolen of sokken of andere manier van lopen. Het is niet, dat zit niet in je genen.
Sommige mensen zijn wel gevoeliger voor dan anderen. Dat is ook wel het type huid afhankelijk. Mm-hmm. Maar ja, je kan voor een groot deel kan je ook wel problemen voorkomen. En nogmaals, als we in 30 graden, 35 graden dichte wandelschoenen, dan is de kans op een blaar natuurlijk groter als dat je in wat koeler weer zit.
Mm-hmm.
Maar je kan een heel groot deel wel degelijk voorkomen door gewoon goede voetverzorging. Ook die huid beschermen van tevoren, daarna.
Mm-hmm.
Zodat die huid niet te droog is. Hoe droger de huid, hoe makkelijker dat wrijvingsproblemen geeft.
Oké. Welke blessures hebben wij nog meer?
Nou ja, de enkelzwikking, dat is natuurlijk een heel veel geziene klacht. De zogenaamde hielspoor. Hè?
Mm-hmm.
De verzamelterm van die klachten onder, ja, de hiel. Zien we ontzettend veel ook bij de wandelsport. Achillespeesproblemen worden ook nog regelmatig gezien.
Ja.
En die vorige klachten hadden we al genoemd, ja, die overbelastingen. Die zenuwen, die mortonse neurologie hoor je ook wel eens. Hè, van mensen die dan zo'n steek in een teentje naast de kleine teen krijgen.
Ja.
Dat echt die zenuwklem komt bij bepaalde afrolbewegingen. Ja, dat zijn wel de meest geziene blessures in de voet bij het wandelen.
Heb je veel blessures die hoger zitten? Zoals bij de knieën of bij de heupen of bij de rug?
Die zien we ook veel. In de wandelsport zie ik die wat minder. Dan zie je toch vaak wat meer. Wel de onderbenen doen daar nog veel mee. Berucht natuurlijk bij de lange afstandswandelaars en de militairen. Met name echt die onderbeenklachten die inspanningsgebonden zijn. Dus lange marsen moeten lopen. Dat die kuiten zich letterlijk opblazen en pijnklachten geven.
Scheenbenen?
Scheenbenen zie je daar wel meer in de berggebieden. De scheenbenen is meer een, zoals wij dat dan noemen, een dempingsgerelateerd probleem. Dus vaak meer bij hogere impact, dus het hardlopen. Bij het wandelen zien we het wel. Ja. Jij bent zelf een ervaringsdeskundige. Maar dan is het vaak een bergachtig gebied waarbij je eigenlijk die enkel weer moet buigen en al veel meer spanning op die onderbenen zet dan je normaal zou doen.
Ja, als ik veel heb gelopen, dan kan ik soms wel eens last hebben van mijn middenvoetsbeentje. Dat is ook een veel voorkomend probleem?
Ja, de cel die voorvoet is bij de wandelaar een beetje de de grote boosdoener. En zeker als mensen langer dan een kilometer of 15 tot 17 gaan lopen, dan krijg je ook nog de vermoeidheid. Ja. En dan zegt die voet eigenlijk letterlijk, ik zak gewoon in. Want als we nog dit actief moeten gaan volhouden, zoveel kilometer, dat lukt me niet. Die gaat een beetje op de energy safe mode, zullen we maar zeggen.
Ja.
En dan krijg je heel veel druk op die voorvoet. En dan, zeker als we wat ouder worden en het vetpolstertje onder die voorvoet neemt wat af. Ja, dan zijn daar drukplekken, overbelastingen. Ja, heel veel gezien. Heel veel gezien.
Wat voel je eigenlijk bij een middenvoetsbeentje? Heb je daar zelf ervaring in?
Ja, ik heb zelf ook wel ervaring. Maar dat
lang geleden.
Is al lang geleden inderdaad.
Je kent een hele goede sportpartentherapeut.
Ja, precies. Ik denk, nee, dat wat je daarbij ervaart is dat je eigenlijk een overbelasting krijgt van het gewrichtskapsel. Ja. Het gewrichtskapsel zit er veel zenuwtjes in. Dus eigenlijk al een beetje van die zenuwpijntjes krijgt. Zeker als je uitstraling krijgt. Niet altijd te pinpointen, zoals het dat heet. Je kan niet altijd de pijn helemaal opwekken.
Mm-hmm.
Maar echt onder die bal van de voet, scherpe pijn. Meestal bij het afrollen van die voet. Soms kan je ook het idee hebben dat je het botje letterlijk voelt zitten. Ja. Alsof je over een knikker loopt. Dat zijn wel typerende pijn. En af en toe schietende pijn naar je tenen toe.
En goed, we hebben het net over gehad hoe je dat zou kunnen voorkomen.
Ja.
Maar als je het dan wel hebt, hoe los jij dat op?
Ja, wij gaan dan in ieder geval weer kijken van hoe zitten die drukken nou onder de voet. Want dan is er meestal toch een te veel druk op een bepaald moment. Hè?
Mm-hmm.
Dus mensen die afrollen. Het is met name die afrolling waar je echt over die bal van die voet heen rolt. Ja, dan kan je voorstellen als die drukverdeling daar niet helemaal optimaal is. Of die afwikkeling, die voet te veel naar binnen zakt op het einde. Ja, dat er bepaalde middenvoetsbeentjes van te veel en andere te weinig belast worden. Ja, dan kunnen we kijken. Moet daar eventueel met een zool iets aan gedaan worden. Om die druk wat mooier te verdelen.
Ja, maar de directe behandeling is de manipulatie ervan? Hoe moet ik dat zien? Om bijvoorbeeld direct de pijn daarvan weg te halen? Om het op te lossen? Of mag ik dat niet zo?
Het kan zijn als er een middenvoetsbeentje vast zit. Ja. Dan kan het zijn dat hij daardoor wat te veel druk krijgt. Mm-hmm. Hè? Middenvoetsbeentje wat op de grond komt, moet een beetje naar boven geduwd kunnen worden. Stel dat het vast zit doordat je een keer iets op je voet gehad hebt. Of je mm-hmm. enkel verzwikt hebt. Ja, dan kan dat wel eens niet zo lekker mee bewegen. En dat kan ook tot veel druk leiden. Dan is het inderdaad het mobiliseren daarvan een oplossing. Meer zie je dat de voet wat begint door te zakken, zoals ze dat dan in de volksmond noemen, die doorgezakte voorvoet. Mm-hmm. En dat het gewoon te veel, de druk niet meer mooi verdeeld is. En het vetpolster onder die voet wat minder is geworden.
Ja, dus de eerste behandeling is gewoon het probleem direct op te lossen.
Ja.
En dan te gaan kijken hoe we dat de oorzaak kunnen wegnemen.
Ja.
Wat hebben we nog meer voor klachten tijdens voor wandelaars?
Ja, dit zijn eigenlijk wel in de voeten wel de belangrijkste mm-hmm. klachten die we daar
ja, je had het net over, ik hoorde jou net, Mortens neuroma, noem ja. ik je, in de mond nemen.
Heel goed, ja.
ja en dat is dus een zenuwbeknelling van een teen, of is dat echt een specifieke?
Nee, je hebt eigenlijk tussen de middenvoetsbeentjes doorlopen zenuwen.
Mm-hmm.
En die vertakken zich dan bij de bal van de voet naar de tenen toe. En als hij dan tussen die bal van die voet, tussen die gewrichtjes klem komt te zitten, en dan kan die zenuw zich wat verdikken doordat er veel druk op komt. En dan krijg je eigenlijk een zenuwknobbeltje in die zenuw, die weer heel makkelijk vast kan schieten, omdat die dikker is. En dat noemen ze dan de Mortonse neuroma. Meneer Morton heeft dat gevonden. En als je zoiets vindt, dan mag je je naam eraan geven. Dus vandaag de Mortonse neuroom.
En wat voel ik?
Schietende pijn.
Echt schietende pijn?
Echt schietende pijn. Mensen doen dan vaak wat smallere schoenen aandoen. Dan zie je ze al eigenlijk schrikken van de pijn. Echt felle scheut is dat. En vaak als je de schoen weer uitdoet, dan trekt het wel weer wat weg.
Ja.
Zelfs als je een telefoontje krijgt, zeg maar, in je elleboog.
Ah ja,
echt zo'n
telefoontje
hele
in je elleboog, ja. Oh god, ja.
Echt zo'n schietende pijn. Heel vervelend. Kunnen ze ook even niet meer op die voet staan vaak. En als het maar lang genoeg geïrriteerd blijft, ja, dan is het op een gegeven moment continu pijnlijk.
Ja.
Maar het begint vaak met echt dat een felle pijn. En vaak bij smalle schoenen, waar het echt klem gezet wordt, zeg maar.
Ja, die dus echt geen beweging hebben, dat de botjes en zenuwen en pezen geen kans meer op kunnen.
Ja, dat is niet te smal is eigenlijk.
Ja.
Dat is echt die voorhoofd helemaal samengeknepen wordt bij elkaar.
Ja, ja. Kun je ook je voet helemaal kapot lopen?
Je bedoelt helemaal met blaren kapot lopen?
Nou, nee. Kijk, blaren kan ik me wel voorstellen. Maar waar ik het begin in deze aflevering over had, ik loop nog wel eens wat door. En die kleine pijntjes, ach ja, dat komt wel weer goed. Maar kun je ook gewoon te ver gaan?
Ja, zeker. Ja, het lichaam geeft een pijnsignaal af. En een pijnsignaal is eigenlijk altijd wel een teken van je bent iets aan het doen
mm-hmm.
wat niet oké is.
Ja.
Als je daar lang genoeg mee doorgaat, dan kunnen dat dingen gewoon ook kapot gaan.
En is dat dan blijvend of is dat wel de meeste dingen wel op te lossen? Kijk, het is natuurlijk heel algemeen, hè, waar we het over hebben. Maar kom je wel eens dingen tegen, denk je van, ja, dit is gewoon, ja, ik was er niet meer te redden. Dat is ook weer heel erg zwaar. Maar dit heeft een heel lang traject nodig om dat te herstellen.
Nou ja, als je ziet het wel bij de Achillespezen die langdurig overbelast zijn geweest. Echt chronisch overbelast zijn geweest. Dat daar op een gegeven moment zoveel littekenweefsel ontstaat in die pees. Dat die ja, blijvend beperkt zal zijn of minder belastbaar. Gewoon door het vervormen eigenlijk door het littekenweefsel. Wat iedere keer, want iedere irritatie, beschadiging is er weer een. Die wordt gerepareerd. Hè? Net zoals dat jij een snee in je hand repareert. Ja, dat gaat niet heel netjes. Het lichaam gaat dat niet zo mooi repareren als er die vezels oorspronkelijk waren.
Nee, want een Achillespees is de pees die van je hiel naar je onderbeen loopt. Hè?
Ja, de onderbeenspieren daar bij elkaar komen op je hiel. Ja,
ja. En die pees, die scheurt soms wel eens, zonder dat je dat doorhebt?
Nou ja, feitelijk, als die al wat ontstoken is, dan zit een verdikking, zo'n bultje op. Hè? Sommige mensen zeggen dat ook met wandelen, van er komt een verdikking op die Achillespees. En dan is er eigenlijk al een teken dat er iets kapot aan het gaan is. Er komt een zwelling. Ja. Hetzelfde met een verzwikte enkel die in één keer dik wordt. Dan vragen mensen, is er iets kapot? Ja, en als die blauw wordt, dan weet je dat er in ieder geval iets, een bloedrijk weefsel ook kapot is, zoals een peesje of iets dergelijks.
Ja.
Dus dat geeft altijd wel aan dat er schade is wat daar gerepareerd moet worden. Hoe groot schade is, ja, daar heb je echo's voor om dat precies te bepalen. Maar je kan je voorstellen, als je daar 3 jaar mee doorloopt en dan komt maar littekenweefsel en het lichaam probeert maar te repareren. Mm-hmm. En jij blijft doorlopen en blijft het maar beschadigen. Ja, op een gegeven moment is het vervormd. En dan gaat die pees nooit meer zo goed zijn als wat hij ervoor was.
Dan doet hij zijn werk niet waar hij voor bedoeld is.
Nee. En dan is de vraag of je dan nog pijnvrij uiteindelijk kan gaan bewegen. Ja. Dus daarom zei ik altijd, neem pijn wel serieus. Heb je echt pijnklachten, raadpleeg altijd een professional daarvoor. En ga niet zelf dokteren en daarmee.
Ja, dat is altijd een lastige.
Ja, dat is een lastige.
nu we het over de voeten hebben, waar ik heel af en toe nog wel eens last van heb, is vocht in de enkels. Ik heb op het internet gelezen dat vocht in de enkels is het doorlaten van vocht uit je spieren. Hoe moet ik dat zien? Wat is nou eigenlijk vocht in je enkels?
Nou ja, in feite wordt het vocht normaal gezien door je bloedvaten weer terug gepompt naar boven toe. Maar ja, als daar meer druk naar buiten stelt, dat je lang in de bus zit en eigenlijk die terugpompen werkt niet meer zo goed. Want jouw kuitspier die pompt eigenlijk als het ware door die aderen dat vocht weer omhoog.
Ja.
En ja, als je lang zit en je activeert je kuiten niet, dan kan het vocht er gewoon naar je voeten zakken. En er zijn ook nog wat aandoeningen met de bloedvaten wat tot vocht in de enkels kan leiden. Overbelastingen. He, dat we net zeiden, als er erg schade is, kan dat ook vocht geven.
Ja.
Dus er zijn best wel wat redenen waarom vocht ontstaat.
Ja.
En dan is het altijd goed van als je dat krijgt en je denkt van, goh, waar komt het nou vandaan? Om daar ook weer een professional even naar te laten kijken. En ook niet te veel er zelf in te dokteren.
Nee.
Misschien valt het mee, maar ik heb liever dat je een keer te vaak laat kijken.
Precies,
als dat je
precies.
Een keer iets gemist hebt.
En dat is hetzelfde met vocht in de knieën. Dat hoor je ook veel, hè?
Ja, vocht in de knieën is altijd reden om eventjes naar te laten kijken. Als daar geen reden voor bekend is waarom je het vocht hebt. Hè? Je ziet het heel veel bij je artrose bijvoorbeeld. Of echt schade van die kruisbanden in de knie of meniscus. Maar als je niet weet waarom je in één keer een vocht in de knie hebt, zou ik dat altijd eventjes laten na te beoordelen.
Ja.
En dan bij een huisarts of andere specialist erin, hè?
Ja, niet het internet.
Nee, precies.
Hebben sportzolen of aangepaste zolen, hebben die zin bij het wandelen?
Als je blessures hebt of die over de grote druk onder die bal van de voet, ja zeker, kan je daar heel veel ellende wegnemen. Ja. En die voorvoetklachten zijn voor ons dan als professional, zeggen we, ja, het is een heel onschuldig iets. Hè. Dat zien we liever als een forse Achillespeesblessure. Maar voor de loper, een hele vervelende blessure die wel maakt dat je moet stoppen met lopen.
Mm-hmm.
Laat zich normaal heel makkelijk te behandelen door inderdaad daar die druk mooi te verdelen. Ben je ook heel snel uit die pijn. Maar ja, dus makkelijk op te lossen. Daarom zeg ik voor ons als behandelaar een hele dankbare klacht. Want hij reageert heel snel. Mensen zijn echt weer snel volledig in hun wandelschema's.
Mm-hmm.
Maar ja, het is wel een klacht die voor lopers echt reden is om activiteit te staken.
En we hebben het ook de vorige aflevering gehad over de standaardzooltjes die in de schoenen zitten en die in standaard in de winkel te verkrijgen zijn. Die kunnen soms echt heel erg goed voor je zijn. Meestal heel goed voor je zijn als je geen klachten hebt. Jij zegt gewoon gebruiken.
Als er geen klachten zijn en je wil extra comfort, prima.
Maar wat is dan het verschil tussen die in de schoen zitten? De standaard, had je het over strijkijzer schoenen? Hè? De strijkijzer zooltjes, die hele platte. En de zooltjes die je gewoon over de counter kunt kopen. Wat is daar nou het verschil tussen? Tussen de comfort, waarom krijg je nou ook meer comfort dan?
Wat je vaak ziet als je ze een keer naast elkaar legt inderdaad, dan zie je dat de zolen die standaard uit schoenen haalt vrij plat zijn. Mm-hmm. Nou, dat is psychologisch, hè? Dan is het voor iedereen, zit het dan even prima. Dan zit er niks wat daar zit te drukken qua hoogte. Die standaard zooltjes, die hebben alweer iets meer steun in de holte van de voet. Vaak nog iets onder die voorvoet. Zeker als je een standaard zool hebt die voor de wandelsport geschikt is. Mm-hmm. Dan zul je meteen die druppel, misschien heb je die wel eens gezien. En zo'n zooltje daar in één keer zo'n bultje bij die voorvoet zit zitten. Dat is eigenlijk om die voorvoet wat op te tillen en die druk weer wat mooier te verdelen. Die zie je daar wel wat meer in terugkomen. En die kan je dan kijken, ja, als je dat nodig hebt, dan geeft dat voor jou meerwaarde om die gewoon in je schoen te leggen.
Zijn daar ook verschillende types in? Of, dus bij mij rijst nu de vraag, waarom worden die zooltjes er dan niet standaard bij verkocht? Dus gewoon standaard in de schoenen gezet?
Ja, dat is een hele goede vraag. Er zijn ook wel meerdere types in. Ik denk dat dat al antwoordend is op jouw vraag. Zeker als je er wat gespecialiseerdere hebt, dan zie je ook dat daar wel voor de wandelsport of wat meer specifiek gericht is. En ik zie, in de wielersport zie je ook wel merken die wel zolen hebben die je wat meer kan customizen door een professional.
Ja, precies. Als ik nu nadenk, ja, als ik dan een schoen zou kopen, het eerste wat ik zou doen is een zooltje erbij nemen. Meer comfort met lopen vind ik prettig.
Ja.
Toch?
Ja.
Hoe denk jij aan warm-ups?
Voor de wandelsport bedoel je?
Ja, voor de wandelsport. Ja, zeker.
Ja, wandelsport, in feite ga je al een tempo beginnen dat je eigenlijk prima gewoon kan starten.
Ja.
Als je nou gaat snel wandelen, dan ga je over andere snelheden. Maar ja, ook met hardlopen is vaak, ga je eerst warm wandelen. Met wandelen moet je redelijk makkelijk gewoon de deur open doen en kunnen starten.
Ja, dat vind je laagdrempelig?
Dat vind ik laagdrempelig, ja.
En dus is het niet echt dat je denkt, ik ga van tevoren een specifieke oefeningen doen of kuitspieren warm laten worden of zoiets?
Nee, het is altijd wel goed om wat voetoefeningen te doen, maar dat is meer om die voetspieren te trainen. Maar niet specifiek voordat je gaat lopen om dan daar veel op te doen.
Ja.
Dan zeg ik, besteed die tijd liever aan, zeker als je langere afstanden gaat lopen, een goede verzorging van die huid en dat soort dingen. Dus inderdaad die anti-schaafcrème, goede sokken, de veters goed binden. Dat soort dingen, daar zou ik dan eerder mijn tijd aan besteden dan de voetoefeningen. Die zou ik dan daarna eventueel doen als je terugkomt. Lekker die voeten weer even wat ruimte geven. Dingetjes pakken met je tenen, een handdoek oppakken.
Dingetjes pakken met mijn tenen lukt mij niet.
Nee, ja, dat precies. Dus dat is dan iets om te trainen.
Als we even naar de schoenen gaan. Heb jij tips voor de aanschaf van een schoen?
Ja, er zijn een aantal basistips waar je altijd op kan letten. Het belangrijke is dat die hielomvang, zeg maar, waar je hiel in de schoen zit, dat harde stuk, dat goed stevig is. En hoe testen wij dat altijd? Door even lekker je duim er tegenaan te zetten, achter en te kijken van hoe makkelijk kan ik dat nou indrukken. Nou, verder moet die een goede demping hebben. Makkelijk kunnen buigen bij die voorvoet. Niet te makkelijk, maar een beetje dat je wel wat moet duwen. Dus dan pak je die schoen en dan buig je die zool bij de bal van de voet. En dan kijk je hoe makkelijk dat hij daar buigt. En voor de rest is ook nog belangrijk hoe makkelijk kan je daarin wegdraaien. Dus dan doen wij eigenlijk altijd een beetje de schoen wringen. Vinden ze in de schoenwinkel nooit zo heel fijn als je dat gaat doen. Maar het geeft je wel een heel goed beeld van hoe stug is die nou. Kan ik hem helemaal meteen omdraaien? Ja, dan geeft die schoen weinig steun.
Ja, precies.
Nu is het wel zo als je naar de betere zaken gaat en je hebt de bekende wandelschoenmerken. Dan zijn dat dingen die eigenlijk ja, gewoon goed zijn.
Ja, precies.
En dan is het allerbelangrijkste, dus ga in ieder geval passen de schoenen op het einde van de dag. Dat die voeten al lekker een beetje opgezet zijn. Hè, dat je niet 's morgens vroeg met dunne voetjes daar komt en tijdens de wandeling in één keer alles gaat knellen. In ieder geval de goede sokken erin gaan aandoen die je ook aan gaat doen met wandelen. Dus niet je dunne sneakersokje, maar ook die dikke wandelsokken daarin aan. En ja, er zijn heel veel goede merken, maar iedere voetvorm is anders en iedere merk heeft zijn eigen leest. Dus het allerbelangrijkste is ook jouw eigen gevoel.
Ja.
En leg er maar een zooltje bij om de pasvorm beter te maken. Daar ben ik altijd wat allergisch voor. Die schoen moet lekker zitten. En er is maar één die dat voelt. En dat is de sporter zelf.
Ja. En natuurlijk de juiste kleur.
Ja, dat is ook heel belangrijk. Bij wandelschoenen is dat een soort moment ietsje minder dan bij de hardloopschoenen. Maar...
Ja, nou, ik kan me inderdaad herinneren toen ik mijn schoenen ging aanschaffen. En ik kreeg een legio van schoenen aangemeten. En dat was in de niet betere sportzaak. En welke kleur vind je mooi? En ik zit na te kijken, dat maakt me helemaal niet uit. Ze moeten goed zitten, inderdaad. Ik denk dat dat wel echt
dat is de belangrijkste.
Maar ik vind een hele belangrijke tip wat je net gaf... is dat je aan het einde van de dag je schoenen het beste kunt passen. Nieuwe schoenen.
Ja.
Dat vind ik inderdaad een hele goeie. En daarmee sluiten wij ook aflevering 2 af. Of hebben we nog meer te vertellen?
Nee, ik denk dat we alles wel veel aan bod gekomen.
Ja, dat dacht ik ook wel. Waar gaan we het volgende keer over hebben?
Ja, wat zullen we doen? Wielrennen?
Gaan we het volgende keer hebben over wielrennen. Lijkt me een heel goed plan. Dit was het beste voetje voor aflevering 2. En ik hoop dat je dan ook aflevering 3 gaat beluisteren. Bedankt en tot de volgende keer. Hoi.
Doei.